Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? En hoe speelden ze echt? Wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week Real Madrid Ajax van 22 november 1995.
En hier is Liedmanen en die scoort. En die goal wordt goedgekeurd. En zo staat Ajax dik verdiend hier in Madrid op 1-0 door Jari Liedmanen. En het is zijn vierde goal in de Champions League. En het is meer dan verdiend. En de 4000 meegereisde Ajax-fans vieren feest, net als de spelers, op het veld.
Lang voordat Ajax-supporters met het lied Wij zijn Ajax, wij zijn de beste kwamen, was Ajax ook daadwerkelijk de beste. Niet zomaar wereldtop, nee, echt de beste. Ik had het geluk dat dit toevalligerwijs in mijn voetbalvormende jaren was. Als 10-jarig jongetje wist ik niet beter dan dat Ajax de beste was. Dat ze Champions League wonnen en wereldbekers mee naar huis namen vanuit het verre Japan. Achteraf bleek dit een gemengd genoegen. Want hoe hoger de moed, des te dieper is de val. En de val was diep. Met als dieptepunt de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Waar, geheel ten onrechte, gezongen werd dat wij Ajax waren en dat wij de beste waren. Terwijl iedereen kon zien dat dit niet zo was. In 1995 klonken er heel andere geluiden vanaf de tribune. In het Santiago Bernabeu klonk eerst, zij krijgen voetballes. En na de les was er applaus. Van iedereen.
Hoe de tijden kunnen veranderen.
Ja, zeker.
Weet je wat ik het ergste vond van die Red Bull Salzburg wedstrijd die je aanhaalt? Ja. Was dat Roger Schmid daar toen trainer was.
Ja, achteraf gezien ja. Is dat echt een...
Hoezo is dat het ergste?
Nou, ik vind het nog veel erger dat we niet vernederd zijn door Red Bull Salzburg, maar door Roger Schmid.
En jij hebt gewoon niet zo'n hoge pet op van Schmid.
Nee, en ik vind het ook geen leuke man.
Nee. Nee. Een heel vervelende man. Wat dat betreft zijn het mooie weken, want Thomas Tuchel is ontslagen.
Ja, ook geen leuke man.
Ook een heel vervelende man. Toch?
Ik ja. Die Roger Schmid lijkt me wel een sympathieke man.
Ja?
Ja, ik hoorde ook van mensen binnen PSV dat zo'n prettige iemand was, dacht ik.
Ja, dat moeten ze wel zeggen, denk
hot
ik.
Take. Ja. Hot take. Hot take. Schmid is wel leuk.
Dan moet je tegenwoordig nu zeggen, we hebben de titel van de podcast.
Goed, we hebben dus de hele wedstrijd Ajax of Real Madrid Ajax uit het seizoen nadat Ajax de Champions League won teruggekeken in zijn geheel.
95-96.
Staat te boek als misschien wel de beste wedstrijd van Ajax ooit, volgens mij.
Ja.
Applaus van de tribunes van Real. En wij vragen ons af of dat echt zo is. Daarom hebben we hem helemaal gekeken. En aan het eind van deze aflevering stellen we onszelf de vragen, wie of wat viel het meest op? Welk beeld moeten we bijstellen? En als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn? Dat aan het eind van de podcast. Maar eerst eventjes kort, wat maakt voetbal mooi dit weekend?
Ja, inmiddels al meerdere weekenden. Dus we zijn een beetje late to the party, maar we moeten het er toch even over hebben. Over Kvicha Kvaratskhelia, de linksbuiten van Napoli. Spreek ik het een beetje goed uit of niet?
Ik denk dat het Kvicha is.
Ja, dat klonk zoals ik het zei wel.
En...
Ja,
ja, lees maar.
Kvaratskhelia. denk ik.
Nou, dat was weer wat anders dan wat ik zei. Maar dat is de Georgische linksbuiten van Napels.
Heeft al een voetbalnaam, toch?
Ja, ja, dat is waarom het allermooiste ooit is eigenlijk. Quaradonna.
Maar is dat niet ook omdat die achternaam zo verschrikkelijk moeilijk is? Of is het omdat hij zo goed is?
Nou, ik heb hem nu een paar keer live aan het werk gezien. En hij is wel echt goed. Want ik dacht ook een beetje toen ik dit zo hoorde de afgelopen weken. Het zal wel een hype zijn. Quaradonna. Lachen allemaal. We hebben een nieuwe Maradona. Komt uit Georgië. Maar hij is echt heel goed. Niet zo goed als Maradona. Maar wel serieus echt goed. En wat ik er ook zo mooi aan vind is dat... helemaal in deze tijd van YouTube-compilaties en zo, weet je wel. Als je een 17-jarige Braziliaan naar Ajax haalt bijvoorbeeld, dan heb je, voordat hij een bal geraakt heeft, heb je al een uur beeldmateriaal van hem gezien op YouTube. Maar van deze man had volgens mij echt nog bijna niemand gehoord.
Ik ken hem niet.
Want hij is uit de Georgische competitie gehaald. In Rusland een aantal jaar gevoetbald, maar niet heel opvallend. En toen was hij opeens in Napels en hij speelt de pannen van het dak.
Hoe oud is hij?
Hij is nog niet zo oud. Hij komt uit 2001, dacht ik.
Oké. Okay,
ja, dus het is nog... 21? Ja, zoiets.
Maar wel een paar jaar erop in de Russische
competitie. Maar hoe komt het dat zo iemand zo onder de radar blijft en opeens zo verschrikkelijk goed blijkt te zijn?
Nou, ik denk dat de Georgische competitie een beetje onderbelicht is.
Die kijk je niet.
Ik vind dit al best een opgave om al die wedstrijden in zich heel terug te kijken. Ja, ik doe het met heel veel plezier.
Ja, nee, hoe het kan weet ik niet. Maar het is wel een reden waarom voetbal nog steeds de allermooiste sport ter wereld is. En ik heb ook heel veel zin om hem in de tweelaag tegen Ajax aan het werk te zien.
Ik betrek het dan ook altijd een beetje op mezelf. En dan denk ik, zie je wel, het kan nog of zo.
Als je in Georgië was geboren.
Gewoon nu. Dat als je gewoon bij Zwift Heer 3 speelt, dat je dan misschien toch ook nog kan opvallen. Die sprookjes bestaan dus nog.
Ja, het kan nog.
We gaan naar de wedstrijd.
Houd dit vast.
De wedstrijd die we gekeken hebben is dus Real Madrid-Ajax van 22 november 1995.
Ja, en dat is dus volgens de overlevering de beste wedstrijd die Ajax ooit gespeeld heeft. Of in ieder geval onder Louis van Gaal. Dat wordt gezegd, dat lees je. En ik ben wel benieuwd of dat echt zo is. En helemaal omdat het is eigenlijk een beetje gek, want in 1995 won Ajax de Champions League. Dus je zou denken dat in die campagne dat daar misschien de beste wedstrijd ooit tussen zou zitten. Maar blijkbaar was Ajax een jaar later nog beter.
En verloren ze de finale.
Van Juventus. Wat zat een raar luchtje aan, hè? Met al dat drugs.
Volgens mij staan die gasten nog steeds strak.
Ja.
Die hadden echt wat lekkers op.
Maar goed, het is wel waar. Ik kom uit Amsterdam en uit een familie met Ajax-liefhebbers. En ik weet dat ik als klein jongetje al verhalen hoorde over deze wedstrijd. Ja. En het schijnt dat mijn oom nog steeds een VHS-videoband heeft met die hele wedstrijd erop, omdat hij dat zo mooi vond.
Dus we hadden hem eigenlijk op VHS dan moeten terugkijken.
Maar ja, de beeldkwaliteit deed er wel aan denken, toch? Die weet hoe je moet afspelen. Ja. En is er dan nog iets specifieks waar we dan extra zin hadden om te gaan zien?
Poeh, ja, heb je even? Ja, voor mij is dit is echt... Ik was 10 en dit waren echt Champions League avonden met mijn vader voetbal kijken. Ik bedoel, dat was gewoon...
Koud biertje erbij.
Ja, voor mijn pa wel, maar we trainden wel tot op woensdagavond. Dus dan, maar dat was vaak al om 6 uur.
Mocht je hem helemaal kijken? Want ik kan me herinneren dat ik vaak in de rust toch naar bed moest toen ik 10 was.
Ik ook.
Ik ook, maar mijn vader die kneep toch wel vaak een oogje toe. Dus die, maar
kan je ook specifiek deze wedstrijd herinneren, dat je deze hebt gezien?
Ja, zeker. Ja, ik weet nog hoe boos ik was dat we niet 2-0 voor stonden. Ja, dat weet ik echt nog.
Jij was 10, voor de goede orde.
Ja, ik was net 10, denk ik. Ja.
Ongelooflijk. Dus
het was, ik had ook dit shirt. En deze ploeg is voor mij, de blauwdruk van alles wat ooit voetbal is. Dus het is ook een flinke schoenen die andere ploegen daarna hebben moeten vullen.
Nogal, ja.
Ja. En uiteindelijk, dat heb ik al wel eens eerder gezegd, ben ik gewoon verpest ook door deze ploeg. Want als je 10 bent, denk je dat dit normaal is, dat dit de wereld is. En het is niet de wereld. Het was fucking lijp en uniek dat zo'n jonge ploeg met zo'n jonge, onervaren trainer zulk soort voetbal speelde en daar ook nog eens zo debiel succesvol mee was. Dus ja, waar kijk ik naar uit? Eigenlijk het eerste wat in me opkwam was Jari Liedmanen. Want daar was ik gewoon ongelooflijk fan van. Ik stond dus ook altijd op dezelfde positie. Ik vond hoe die liep, vond ik vet. Hoe die juichte. Hoe zijn haar zat. Zo wou ik mijn haar ook. Ja. Weet je, terwijl, ja, keek het nu. Ik dacht, ja, best wel gek kapsel eigenlijk. Ja. Met die rare mat. Maar gewoon, ja, alles wat hij deed was mooi en slim. En hij scoorde veel. Dus ik zou zeggen, op één Liedmanen. Maar ja, ik eigenlijk al die spelers.
Je kan het bijna niet los van elkaar zien.
Nee, inderdaad. Het was ook zo'n één geheel.
En lukte het om objectief naar die wedstrijd, naar het voetbal te kijken? Of was het één grote trip down memory lane?
Nou, zeker ook met de eerste klanken van Evert. En daar komen we zo nog wel op te spreken natuurlijk met jouw haatliefde met hem. Maar,
vooral haat. Evert ten Apel.
Ja, Evert ten Apel. Maar ook de interviews en zo vooraf. Maar ook hoe Van Gaal zich gedroeg. En nou, eigenlijk hoorde ik ook onmiddellijk dan de stem van Johan Cruijff erbij. Die deed vaak de voorbeschouwing in de rust. Of Hans Cruijff senior.
Ja.
Een stuk leuker om naar te luisteren dan zijn vader in ieder geval. En,
ja, dan zijn zoon.
Dan zijn zoon, ja. En ja, dat kwam ontzettend allemaal terug. Dus het duurde inderdaad even voordat ik heel normaal naar die wedstrijd kon kijken. En toen dacht ik even, is het nou echt zo goed? En daarna dacht ik wel van, poeh, zo, dit is wel genieten. Dus ja, nee, ik hoop dat we dezelfde beleving hebben gehad, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, ik heb ook wel objectief kunnen kijken. Dus ik heb ook lekker op Real gelet. En toen ik die opstelling zag, zag ik daar op 6 Redondo tussen staan. En dat is een speler die me al heel vaak aangeraden is. Want ik keek nog geen echt voetbal toen hij voetbalde eigenlijk. Dus net te vroeg. Dus ik weet altijd al, ja, dat is een speler die moet ik vet vinden. Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt wat van hem gezien, behalve natuurlijk die ene actie op Old Trafford. Dus ik had daar ook heel veel zin in om hem te zien spelen.
Die actie dat hij hem eigenlijk hakt,
ja,
en om de verdediger heen loopt. Ja. Giggs of zo is het, volgens mij zelfs.
Weet ik niet. Volgens mij Scholes ook nog in de buurt.
Of Scholes, ja. En dan de achterlijn haalt en een voorzet. En ja, door Raoul volgens mij wordt ingekomen.
Klopt, en die kent iedereen wel. Dus ik ben ook heel benieuwd of Redondo inderdaad een speler naar mijn hart is.
Dat gaan we zien
yes,
in de wedstrijd. Wat was er aan de hand? Het verhaal van Ajax van halverwege de jaren 90, dat kennen we. Dat is een goed verhaal. We kunnen er ook kort over zijn. Ze wonnen de Champions League en het jaar daarop verloren ze de finale. Na die winst in 95 blijft het team grotendeels bij elkaar. Alleen Oulida, Seedorf, Alflen en Van Vossen vertrekken en Rijkaard stopt. Er komt maar één iemand bij, Arnold Scholten.
De witte Socrates.
De witte Socrates, ja, ja, die komt weer terug van Feyenoord. Dus die was van Ajax naar Feyenoord gaan en komt weer terug.
Ja, daar kan je ook nog wel een boek over schrijven.
Kunnen jullie, weten jullie waar Oulida, Seedorf, Alflen en Van Vossen naartoe gingen?
Poeh, Clarence ging naar Sampdoria?
Ja, goeie.
Ging Van Vossen terug naar België?
Nee.
Rangers?
Nee. Istanbulspor.
Oké. Okay.
Oh.
Avonturier?
Ja, maar ja, je wint de Champions League en dan, ja, ga je naar Istanbulspor. Vond ik toch wel, ja, echt opvallend.
Hij was natuurlijk wel gehaald als een best een grote naam. Volgens mij kwam hij uit België, vanuit Anderlecht. En hij verloor gewoon de concurrentiestrijd van Overmars.
Maar ja, om dan meteen naar Istanbulspor.
Nou, Van Gaal kon wel heel duidelijk zijn. Hè? Dus als hij niet in je zag zitten, dan, ja, kon je beter maar weg zijn. Ja. Oulida ging naar Spanje, geloof ik.
Goeie. Sevilla.
Ja.
En Alflen ging naar Vitesse.
Ja.
Maar het verhaal van Real midden jaren 90 is misschien iets minder bekend. Want na de succesvolle jaren 80 onder invloed van La Quinta del Buitre, het vijftal van de gier. Dat waren 5 zelf opgeleide spelers door Real onder leiding van Emilio Butragueño, de gier, zijn bijnaam. Onder dat vijftal werden de grote successen behaald in de jaren 80 en begin jaren 90. Maar dat, ja, die werden oud. Dat elftal moest opnieuw worden opgebouwd. Redondo en Laudrup werden gehaald. En dat lukte het seizoen voor dit seizoen ook aardig. Zamorano werd de topscorer en ze werden kampioen van La Liga. Maar hier, daarna begon het toch wel al barsten te vertonen. Dit seizoen ging het niet goed. Crisis. Valdano, de trainer, werd ontslagen in de winter. Een team eindigde nog best na een inhaalrace toch nog 6e. Dus echt een crisisjaar. Maar de wedstrijd die we hebben gekeken was de vijfde wedstrijd van de pool van de Champions League. De eerste ontmoeting in Amsterdam was 1-0 geworden. Moeizaam voor Ajax, 1 goal van Overmars. Maar door al die wedstrijden, doordat dit de vijfde was, had Ajax al genoeg aan een gelijk spel om door te gaan naar de knock-out fase. En Real moest winnen in Bernabeu.
Doet het iets af daaraan, aan de prestatie? Kijk, Real nu, en zeker ook in de jaren 0 of jaren 10, was echt wel wat anders. Hadden nu, ja. De laatste keer dat ze de Europa Cup 1 wonnen was volgens mij 1966.
Ik vind dat het wel wat afdoet.
Wel een beetje, toch?
Ja, want je wilt volgens mij je beste wedstrijden spelen tegen de beste ploegen.
Ja.
Maar en ook in het Champions League jaar 18-19 bijvoorbeeld, toen Ajax al ver kwam, was natuurlijk schitterend. Echt heel knap en mooi. Maar het was ook tegen een Real Madrid uitvorm. Tegen een Juventus uitvorm.
Ja,
maar dat gaan we later wel zo op terugkijken, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja.
Maar toch, ik vroeg me ook af hoe die verhoudingen dan precies lagen. En Evert ten Napel is in het commentaar vrij duidelijk over. Ja. Die noemt toch wel echt het grote Real en het kleine Ajax. Terwijl ze de Champions League hebben gewonnen. Ja, die daar op bezoek komt. Dus dat gaf wel aan hoe er in die tijd ook al tegenaan werd gekeken. Dus
ja, ik weet het ook nog wel. Ik weet het gewoon nog van toen. Dat Real Madrid echt, dat was, daar ging je met sidderen en beven naartoe. Dat was echt niet van, die rollen we even op. Dus ja.
Ja, ze
maar
hebben
toch, dat ze dan zesde worden dit jaar. Dat vond ik toch.
Ja, ze hebben een goed team ook nog wel staan. Maar ook wel een team waarvan je denkt, ik ken er een boel niet. Het is misschien ook niet zo gek dat het niet in de gloriejaren van Real voetbalde. Op goal Buyo, van rechts naar links Chendo, Sanchez, Alcorta en Kike. Op het middenveld Redondo met de punt erachter. Aan de zijkanten Amavisca en Luis Enrique. Luis Enrique natuurlijk de oud-trainer van onder meer Barcelona, nu trainer van Spanje.
En die Kike Sanchez Flores, die linksback, is ook trainer van Valencia, nu Getafe volgens mij.
Op 10 Laudrup en in de spitsen Raúl samen met Zamorano.
Toch wel een aardig aantal grote namen.
Zeker.
Raúl die verdediging misschien iets minder.
Raúl die net doorkomt vanuit de jeugd, 18 jaar.
Ja, echt een jonkie nog.
Ja, echt een jonkie. En Ajax zet daar tegenover Edwin van der Sar. En dan in een 3-4-3 Reiziger, Blind, Bogarde. Puntje daarachter Edgar Davids. Links en rechts half Moussampa en Ronald de Boer op 10 Liedmanen. En voorin, dat kan je dromen, Overmars, Kluivert en Finidi.
Ja, prachtig. En de uitzending begint met beelden van de training en daarin wordt duidelijk dat Frank de Boer geblesseerd is. Die moet afhaken. Boter was al geblesseerd.
En de witte Socrates.
Witte Socrates die haakt ook op het laatste moment af. Vandaar deze rare geïmproviseerde 3-4-3.
Ja, en vandaar dus ook dat Moussampa moet debuteren. Want dit is zijn eerste wedstrijd.
Ja,
in de basis dan.
Ja. Ja,
en dan in een vol
En David schuift eigenlijk een linie schuin naar achter.
Ja,
die is overal.
Ja,
kunnen we alvast verklappen.
Ja, die speelt dus verdedigende middenvelder ook voor het eerst. Want we weten nog van de special met David dat hij debuteerde als linksbuiten. Maar ja, hij zakte dus al vrij snel een linie terug naar de linkshalf. Was ook wel grappig, want ik had Moussampa in mijn hoofd echt ook als een linksbuiten.
Ja, ik ook.
In ieder geval als een aanvaller. En hij speelt echt als een middenvelder deze wedstrijd. Dus dat was vond ik heel vet om te zien.
En die wordt nog op het laatst vervangen door Reuser. Wat ook een mooi beeld is.
Ja, zeker.
Waar hebben we naar zitten kijken? Wat hebben we gezien? Even een beetje dus de context geven wat je ongeveer moet inbeelden als wij het er nou over gaan hebben zo meteen. Het is uiteraard een 4-3 formaat beeld, vrij vierkant met inderdaad die oude, korrelige, maar wel goede kwaliteit, soort VHS-achtige beeld.
Ja, maar gek genoeg vond ik de kwaliteit van vorige week beter. Of lag dat aan mij?
Ja, dat idee had ik ook wel.
Ja, terwijl dat toch meer dan 10 jaar eerder was.
Ja, ruim.
Maar misschien is het dan een soort van nog op film en dit dan beginnend digitaal?
Dat zou geen idee.
Ik heb ook geen idee. Misschien ook dat ze die uit 1982 nog hebben bewerkt of zo. Dat zou natuurlijk kunnen.
Alleen die herhalingen zijn heel raar overbelicht. Er komt een soort gekke. Is dat opgevallen?
Was mij niet opgevallen.
Helemaal wit lijkt het wel. Nou goed.
Ja?
We zien een enorm veld in een indrukwekkend Bernabeu. Dat gigantische veld ligt helemaal vol met kleine witte papieren propjes. En de in de ja, ja dat nee, vond ik opvallend.
Ja, vind ik mooi.
Ja, nou, je moet het even neerzetten. Ja. En die fans van Real blijven die propjes ook gooien. Het worden er steeds meer. En die fans zijn allemaal, vond ik opvallend, bijna allemaal in het paars gekleed. En niet in het wit, wat je nu vaak ziet.
Maar Real had in die tijd veel wit-paarse shirts
ja.
natuurlijk.
Ja. Vind ik ook dat ze dat meer moeten doen. Ja. Het is wel een goede kleur.
Het is nu een beetje terug, ja.
Ik wou zeggen, ze hebben elk jaar wel een paars shirt, toch?
Ja, maar het is soms ook derde, wit met groen of wit met zwart of wit met goud.
Jawel, ze wisselen wel, maar paars is wel een kleur die vaak terugkomt of in het uitshirt of in het thuisshirt.
Ik vind dat ze dat meer moeten uitdragen.
Ja,
in dit shirt, ze spelen inderdaad in een wit shirt van het merk Kelme.
Heel vet.
Met van die hondenpootjes, pootafdrukjes ja. als logo.
Echt goed.
En in het midden staat heel groot in het paars, gelukkig, TK op de borst. Alle kicksen zijn zwart, met witte Nike of Adidas logo's. Alleen Ronald de Boer viel me op met groene Lotto logo's.
En Michael Reiziger voetbalt op Essex.
Oh ja.
En in het blond.
Ja. Ja. Want Ajax speelt in die donkergroene uitshirts. Er zitten witte en zwarte accenten op. En inderdaad, Reiziger met heel kort gemillimeterd geblondeerd haar.
Staat hem heel goed, vind ik.
Echt een waanzinnige look. We hebben Davids met korte dreads. En Van der Sar met dat bloempotkapsel. Dat we van hem gewend zijn. En ook.
En echt zo'n oud klassiek keepershirt.
Ja, heel groot met van die padding erin.
Nog heel even over dat blond. We hadden bij Anfield een tijdje een spits Myrisk. Heel vette gast. En die zei op een gegeven moment van... yo boys, zaterdag wel even extra je best doen. Ook goed eruit zien. Want ja, er komt een blonde stoot. Dus wij allemaal zo, okay, ja, vet. Haartjes goed. Toch even net wat smoother uit. Komt die aanlopen. Helemaal geblondeerd.
dus je weet dat er ook iemand voor Reiziger op de tribune staat.
Maar Van der Sar dus met dat bloempotkapsel en zijn benen staan, net als Zoetebier in de wedstrijd die we van Feyenoord hebben teruggekeken, zo heerlijk met de knietjes naar binnen geknikt. En ik vroeg me, dat vond ik toch opvallend. Ik ken eigenlijk volgens mij geen spelers met X-benen, alleen dus die keepers. Ik ken eigenlijk alleen spelers met O-benen. Ja. Zou dat iets,
Van Persie?
Zou dat iets zijn? Rivaldo?
Nou, O-benen zijn in ieder geval veel stijlvoller. Dat vind ik er echt heel mooi uitzien.
Ja.
En X-benen... Ja, bij een keeper vind ik dat dan nog wel meevallen, maar X-benen vind ik er heel lullig uitzien. En
is bij een keeper ook een beetje lullig.
Ja, maar daar heeft het dan misschien nog
sowieso een beetje lullig.
En het heeft nog een functie misschien, dat je minder snel een bal door je benen krijgt.
Ja.
Maar ik moest wel meteen aan een speler denken, een oude Ajax ziet ook met X-benen, namelijk John Heitinga.
Had die X-benen? Ja,
die had één knie.
Eén X-been.
Ja, eigenlijk wel, die heel erg naar binnen staat.
K-benen.
Ik moet daar wel bij zeggen dat het zou kunnen dat dat later ontstaan is. Omdat hij natuurlijk heel veel knieproblemen heeft gehad. En dat het een soort van compensatie is. Oh, ja. Maar ook als je hem nu nog ziet staan, dan ziet dat er dus heel lullig uit. En helemaal omdat die mode van die oud-voetballers natuurlijk zo'n heel strak spijkerbroekje is. En dan zie je die X-benen nog lulliger eruit komen. Moet je maar eens op letten.
Hebben alle oud-voetballers dezelfde modesmaak?
Bijna wel, ja.
Okay. Interessant, kunnen we ook een keer een aflevering over doen, hè?
Nou, dan ben je wel snel
afgelopen. Buiten het veld. dus dat hebben we gezien.
Ja.
X-benen even tussendoor.
Ja, en we hebben de wedstrijd dit keer niet gekeken op Voetballia, maar op Dailymotion, waar dus ook toch nog wel verrassend vaak hele wedstrijden op te vinden zijn.
Ja.
En we kregen wat speciaals dit keer. Want het is altijd even afwachten of de uitzending start meteen op het veld bij de aftrap in een spelerstunnel. Maar nu begon die gewoon met een item vooraf.
Echt een amuse was het.
Echt heerlijk.
Dus je opent, je drukt op play eigenlijk en je hoort de stem van Tom Egbers, die in Madrid is en wat sfeerbeelden laat zien van de stad. Het hotel van Ajax komt langs. En dan schakelen ze door naar de training.
De trainer van...
Dus de
Real even komt buurten.
Dat is zo bizar, toch? Ja. Die Valdano, die staat gewoon aan de zijde. Die komt gewoon even kijken en die gaat gewoon... Ja, het is toch gewoon een soort imponeren, toch? Even laten zien van... dat ik ga jullie kapot maken morgen.
Je bent bij mij thuis. Ja, ik zou eerder denken dat hij gewoon komt kijken of een beetje tactisch...
Beetje afkijken,
toch?
Van, ja, maar dat is toch niet heel smooth.
Wie gaan er spelen? Ik bedoel, er waren natuurlijk twijfels over Frank de Boer. Over Scholten, Wouter. Kijken van, kijk hoe lopen ze erbij.
Maar ik vind ook toch wel iets laten zien van, nou, kom maar op, hier ben ik.
Ja.
Maar toch, normaal zou je een assistent sturen of zo, of een spion.
Ja, ja, ik denk dus echt wel dat dit andere tijden waren. Dat je gewoon, dat trainers dit... Want Van Gaal kijkt ook niet op of om.
Nee, die blijft heel boos. Echt.
Nou, dit is
imponerend.
Ziet, ja, maar je ziet ook wel echt de Van Gaal uit die tijd in optima forma. Want hij staat daar in zo'n, nou, een beetje flubberend trainingspak. En dan echt heel streng iedereen toe te spreken. Zoals ik dan ken van die, ja, van de videobanden 95. Waar ook van die scènes in zitten dat Van Gaal helemaal losgaat op zijn selectie. En dat zie je hem nu ook weer een beetje doen. En Sacchi komt ook nog voorbij, die trainer.
De oud-trainer van Milan. En die is vol lof over Van Gaal. Die staan ook nog te praten
en
na de training.
Bondscoach van Italië op dat moment?
Oh, dat weet ik niet. Maar dat is wel een beetje de oude meester die even naar de jonge talent komt kijken. En zien hoe het voetbal van het moderne voetbal gespeeld wordt.
Ja, heel vet. Ja, echt en dan, een heerlijk item.
Het is echt schitterend. En op een gegeven moment zie je dus ook in het item, dat is dan gewoon live gefilmd op dat moment, dat Frank de Boer dus toch de training moet verlaten. En dan gaat de camera ook mee eigenlijk tot de kleedkamerdeur. En dan doet die verzorger toch een beetje geïrriteerd de deur maar dicht. Ja, oké, tot daar niet verder. Maar dan ben je toch al bijna in de kleedkamer.
Ja.
Dus dat was wel heel mooi. En je krijgt ook nog een kort interview met Van Gaal. Eigenlijk ook heel vet, want dan is dus net de Boer naar binnen gegaan. En dan 5 minuten later moet Van Gaal gaan uitleggen aan Tom Egbers hoe hij dat dan gaat oplossen. En dan zegt Egbers dus, ja, ga je dat weer oplossen net als in de thuiswedstrijd tegen Real met Liedmanen centraal achterin?
Ja, dat kan ik me echt niet herinneren.
Maar ik denk dus, ja, dat kan een foutje zijn. Maar ik zie Van Gaal er ook wel voor aan om dat echt gewoon een keer geprobeerd te hebben.
Dat heeft hij 100% zeker gedaan. Ja. En dan als dit een foutje was van Tom Egberts,
ja,
dan had Tom Egberts het wel gehoord.
Ja, dat is zeker waar.
Want zo kennen we Louis ook. De media.
Ja.
Dan komt er nog een stukje zwart-wit beelden van het soort historie van Real. Dat heb ik doorgespoeld.
Ja, ik heb de eerste paar gekeken. Er was 1 Europa Cup finale, die werd beslist met een penalty. Hebben jullie die nog gezien?
Nee.
Daar, de keeper, die is gewoon een penalty. En die keeper, in plaats van dat hij op de lijn blijft, hij stormt gewoon recht naar voren. En hij is serieus buiten de 5 meter, als die bal erin gaat.
Inspiratie voor Dudek.
Ik moest gelijk aan Dudek denken. Die echt, maar Dudek, nou, 2
metertjes.
In de
Champions League finale tegen Milan.
Ja, met 2 metertjes max kwam Dudek. En deze gast, hij rende gewoon, hij trok gewoon een sprint naar voren. Die gast begon aanloop, tak, naar voren.
Ze ontmoeten elkaar bij de bal.
Ja, was echt goed.
Maar dan schakelen we naar het Bernabeu. Even ten Napel pakt het commentaar op.
Jij en natuurlijk.
Ik zakte door de grond.
Gelijk een harde plasser.
Ja, want... Nee.
Nee.
Nee, want vorige keer heb ik me er ook... Ja, ik hou gewoon niet van die stem. Ik weet het gaat helemaal onder mijn huid zitten. En dat deksels, een deklat. En ik ga er gewoon niet zo goed op. Maar ik heb meerdere keren gedacht tijdens het kijken... Wat een goed commentaar.
Ja.
Goeie dingen op het goede moment. Weet het goed te duiden.
Heel beschaafd.
Heel beschaafd, heel rustig.
Rustig, informatief.
Echt heel prettig.
Ik miste af en toe wel de bevlogenheid. Dat het te rustig was. Ik bedoel, als er nu Ajax 2 goals niet zou krijgen... die ze wel hadden moeten krijgen, dan was het huis te klein geweest.
Ja.
Maar het was wel...
Dan was de afstandsbediening al door de tv gegaan.
Ja,
ik vond hem vooral een hele lieve commentator. En hij deed ook het commentaar bij Feyenoord Inter, wat we een paar weken terug hebben teruggekeken. En toen zei hij op een gegeven moment dat hij het echt niet lief van het Feyenoord publiek vond dat ze Seedorf steeds uitfloten.
Ja, onaardig.
Onaardig, ja. En nu was het weer zo dat hij het zo oncollegiaal vond dat de Realspelers Ajax kaarten aan probeerden te naaien.
Ja.
En dat zegt hij op zo'n oprechte, lieve manier. Ja. Dat ik echt wel hernieuwd... respect voor Everton heb gevonden.
Ja, je voelt dat hij het meent.
Ja.
Het was niet gespeeld.
Dan is de aftrap. En eigenlijk vanaf de eerste minuut neemt Ajax meteen de touwtjes in handen.
Ja, maar wel ook echt in de eerste minuut. Meteen balverlies van Reiziger, Davids en Kluiver. Echt in de allereerste minuut. Dat ik denk, oké. Okay, nou,
even de spanning eraf.
Ja,
wat je moet die bal even een paar keer voelen.
Ja, maar het is zeker waar dat Ajax goed furieus begint... en meteen een aantal mogelijkheden krijgt. En wie voor mij meteen opvalt is Overmars. Omdat ik hem eigenlijk veel beter vond dan ik verwacht had. Ik had bij Overmars altijd het beeld van een hele rappe... een beetje blinde buitenspeler. Maar dat beeld moet ik wel echt bijstellen. Want ik vond hem heel goed. En ik vond zijn manier van dribbelen ook heel vet. Ik weet niet, dat was mij in ieder geval nog nooit eerder opgevallen, maar hij speelt links buiten. En hij dribbelt met rechts, dus met de bal eigenlijk aan de binnenkant, waardoor het voor de verdediger, die ook aan de binnenkant staat, wat makkelijker lijkt om de bal af te pakken. Dus hij dribbelt met rechts en gaat dan buitenom weer naar zijn linker voor een voorzet. Ik vond dat zo'n aparte manier van dribbelen, want normaal zie je dan dat een buitenspeler naar binnen toe gaat.
Eigenlijk is het nu andersom.
Ja.
Ja, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Hij was natuurlijk echt ontzettend tweebenig. Zo tweebenig dat, nou ja, vroeger wist ik echt van elke speler welke been die was. Bij hem was het altijd de vraag, want hij neemt ook corners met links, vrije trappen met rechts. En hij gaat net zo makkelijk naar binnen om te schieten als dat hij buiten omgaat en hem rustig terugtrekt. Ja. Mijn zus was ook een heel groot fan. Want hij was natuurlijk gewoon ook een soort tiener-idool.
Ja.
Dus ik vond het toen altijd een beetje moeilijk om hem los te zien daarvan of zo.
Van de poster boven de bed van je zus.
Ja, wel een beetje. Maar hij was echt ontiegelijk goed. Ja, dat zie je ook bij die 2-0.
Ik vond hem ook echt heel goed. Ik heb alleen niet die pure snelheid gezien die ik wel eens in compilatiefilmpjes, en daar gaan we al, wel heb gezien. Dat bijvoorbeeld bij Arsenal, dat hij er echt doorheen sprint. Een soort kleine Speedy Gonzales er doorheen gaat. Wat ik wel heel opvallend vond en mooi om te zien, is dat hij, omdat hij dus buiten omgaat, moet hij een hele scherpe voorzet geven met links. Dus het is eigenlijk een beetje bijna acht naar terug, zeg maar een grotere hoek dan 90 graden. En hij beweegt op zo'n manier dat hij hem dan met links voorzet en dan tijdens het schieten met zijn hoofd naar links knikt. Dus hij schiet de bal naar rechts eigenlijk en dan kijkt hij heel raar naar links tijdens het schieten.
Ja. Hij heeft echt een hele atypische manier van alles eigenlijk. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel vet. Maar ik moet wel zeggen, ik kan niet wennen, nog steeds niet, als ik die oude wedstrijden terugkijk, dat van dit soort rappe, technische, behendige spelers op Copa Mundi als
voor. Nee, dat is echt een verdedigerschoen.
Toch?
Ja,
maar er was gewoon niet zo heel veel toen.
Denk het, ja.
En vind ik wel een goede ontwikkeling. Dat die kicks een beetje ontwikkeld zijn op linie en bijna ook wel op positie. Want een spits hoort in mijn ogen toch ook weer net wat andere kicks te dragen dan linksbuiten inmiddels.
Ja, en maar vooral geen Copa Mundial.
Nee, maar de enige die dat nu nog doet is Bas Dost. Ja, die dragen ze nog steeds.
Serieus?
Ja.
Dat verbaast me dan ook weer niet.
Dat zegt ook alles?
Ik zou dat echt verbieden als ik trainer was. Ja, dat gaan we niet doen.
Maar dus. ook als verdediger?
Eigenlijk wel.
Niemand mag het.
Nee,
Toni Kroos?
Nee, ook zeker niet. Kijk, Copa Munias mag je aan als je
Frans Beckenbauer heet.
Walking voetbal bij ergens. Nee, of in een vriendenteam in het zesde van WVHDW of zo. Dan mag dat.
Maar de Copa Munias is gewoon hoe een kind een voetbalschoen tekent. Zwart met drie witte Adidas strepen. En een flap ook.
Ja, het is best een mooie schoen. En ook een iconische schoen. Alleen,
het is een heel gevoelloze schoen.
Ja,
hij is
en heel van heel weinig identiteit.
Ja, persoonlijkheid. Heel weinig demping in de onderkant, zeg maar. Dus het is echt alsof je op een plank loopt. Het is echt voor houthakkers. Ja.
De wedstrijd brandt dus eigenlijk meteen los. En dat is helemaal in de 10e minuut duidelijk. Want de eerste goal van Ajax wordt onterecht afgekeurd. Kluivert wint een kopduel gaat een kopduel aan met een verdediger op rand 16. Ze vallen allebei op de grond. De bal gaat recht omhoog. Kluivert zat als eerste op. Keeper komt uit. En Kluivert weet nog de bal net voor de keeper eroverheen te loppen in een leeg goal. Liedmanen loopt door in dat lege goal, raakt de bal niet aan.
Is eigenlijk niet eens echt in de buurt.
Nee.
Staat volgens mij niet eens buiten spel op het moment van schieten ook. En toch wordt die goal afgekeurd. Ten Napel zegt nog dat het misschien een gevaarlijk spel is.
Nee, ik vond het echt een belachelijke beslissing.
Uiteindelijk wordt ook na afloop gezegd van hij is afgekeurd wegens buitenspel. Ja, dan moet het Liedmanen zijn geweest. Ja, absurd.
Echt absurd.
Waanzin. Ook voor die tijd al, hoor. Want de regel dat de speler hem echt moet krijgen is natuurlijk, denk ik, 10 jaar oud of zo nu. Maar het was wel zo, als de speler er niet echt wat mee te maken had, dan liet je doorspelen, ook toen al. Dus deze keus totaal onbegrijpelijk.
Slaat echt nergens op. Nee. Je ziet wel trouwens, vind ik, in dit moment, in dat winnen van het kopduel en hoe Kluivert daarna weer opstaat en die bal loopt, echt zijn kracht en lenigheid, terwijl die pas 19 jaar is.
Ja, en überhaupt, want nou ja, waar keek naar uit, was Liedmanen, maar als je Kluivert ziet bewegen, zijn manier van lopen, zijn manier van spelen, hoe vaak hij zich laat uitzakken vanuit de spits om door te voetballen. Ja. Dus het is echt niet een kaatsende spits, kan hij ook natuurlijk, maar heel vaak dat hij zich uit laat zakken, bal krijgt, soms zelfs met een man in zijn rug wegdraait of en weer doorvoetbalt, waardoor ja, dus jongens als Overmars of Fini die ook de bal krijgen op het moment dat ze hem willen. Fenomenaal.
Ja, het komt helemaal mooi
naar
voren.
Zo mooi om naar te kijken.
Ja, het wordt nog duidelijker eigenlijk hierna, want er komt een regen aan kansen van Ajax meteen na die afgekeurde goal. Kluivert schiet hem prachtig op de lat uit een voorzet van Fini, die hem meekrijgt van Ronald de Boer. Die komt bij de eerste paal en Kluivert komt voor zijn man en schiet de bal loeihard op de lat.
Ja, maar ja. In die herhaling zie je de verfijning en de souplesse bij Kluivert zo goed. Ja. Want het zit al in die loopactie die perfect timed naar de eerste paal. Precies op het goede moment zet hij hem in. Maar vooral op de manier waarop hij de bal raakt. Want hij komt inderdaad echt knalhard op de lat. Maar de voetbeweging waarmee hij de bal raakt is alsof hij hem aait of streelt. Ja, het kort. Echt vanuit zijn enkel bijna. Ja, een soort van zachte zwaai, sweep, een heel klein beetje vanuit zijn enkel.
Echt gebruik maken van de snelheid van de voorzet.
Ja, en hij raakt hem gewoon schitterend zo'n beetje half binnenkant, half vreefachtig. En ja, spat het een op de lat, maar daarin zat zoveel verfijning.
Ja. Dan de tweede afgekeurde goal, onterecht afgekeurde goal van Ajax. Er is een vrije trap van Liedmanen op, wat is het, 20, 25 meter van de goal?
Ja, ik denk wel 25 meter.
En Liedmanen schiet hem met effect in de korte hoek, over de muur heen, in de kruising, stuitert onderkant lat. Toch wel echt duidelijk het goal in, toch?
Zagen jullie het gelijk?
Nee.
Ik ook niet.
Ja, ik dus wist het al. Denk, dus dat vond ik lastig aan.
Ja, ik herinnerde het me ook, maar daarom op normale snelheid vond ik het echt heel moeilijk te zien.
Nee, maar een grensrechter moet op de achterlijn staan.
Ja, maar zoals Van Gaal later ook zei, hij stond er niet met zijn dikke pens.
Dat kunnen we even luisteren.
Want het is gewoon een schande, vind ik.
Nou, laten we eens gaan kijken wat we hebben aan momenten. Vooral die eerste goal. Die goal van Kluivert, de afgekeurde. Daar komt hij aan. Dat is de aanval, Louis. Dan valt de bal ertussen en dan komt Kluivert. Kijk.
Ja, en dan loopt de Liedmanen erachteraan. En dan vlacht hij waarschijnlijk, die man met een dikke pens, die vlacht voor Liedmanen. Maar dat kan allemaal.
Ja, dikke pens.
Ja.
Van de grens.
Ja. daar zag je al een jonge dichter in, Louis van Gaal. Later zou hij dat natuurlijk vol maken.
Geen... Die bal die stuitert achter de lijn. Je zou denken dat je er alles aan doet om te zorgen dat die grens er nog even naar gaat kijken of zo. Ik weet het niet. Maar iedereen haalt zijn schouders op.
Ja,
bij die eerste afgekeurde goal doet iedereen van dan gaan we nog een keer scoren of zo.
Er is gewoon überhaupt veel minder gemekker op de scheids. En eigenlijk ook op de tegenstander en op elkaar. En ik ben wel benieuwd wanneer dat dan zal duidelijk in het voetbal is gekomen. Want in die oude wedstrijden is het echt een stuk minder. Feyenoord-Inter was echt een schoppartij van je welster, maar ook heel weinig ophef de hele tijd.
Ja, en vooral daardoor heel veel meer voetbal.
Ja.
Gewoon veel meer minuten voetbal. Dat je gewoon echt niet de hele tijd naar mensen ligt te kijken die op de grond liggen. Achterballen die uren erover doen voordat ze genomen wordt. Ja, het is echt een verademing.
Het is echt een verademing, ja.
Daarna, dus Ajax begint goed. Meteen die afgekeurde goals. Veel kansen. En halverwege de eerste helft is er een korte periode dat Real ietsjes beter wordt. Iets meer aan de bal.
Ja, hij zakt wat weg.
Een beetje aan de hand van, toch wel van Redondo.
Jezus, wat mooi, hè?
Ja. Ja, en wat ik in het begin zei, het is echt een beetje een blinde vlek voor mij. Maar echt een ongelooflijk fijne speler. En hij deed me bij vlagen qua beweging, qua motoriek eigenlijk af en toe aan Zidane denken. Omdat hij in die dribbles heel veel de bal raakt met zijn buitenkant. En ook een beetje die kromming in zich heeft op een bepaalde manier.
Ook een beetje koef dus eigenlijk?
Nou, nee, dat vond ik eigenlijk niet. Terwijl, dat is raar.
Niet zo lijkt op Zidane.
Ja, klopt. Maar daar heb ik dan toch niet aan gedacht. Nou, misschien zit Zidane toch nog zoveel dieper in mij. Ja. En Guti moest ik ook wel heel erg aan denken. Dat ik hem natuurlijk zelfs positie, linkspoot,
Rustig.
Rustig en ook wel een beetje dat luie. Hè? Gewoon alles in je voeten vragen, niet te veel doen. Maar wel een beetje de patroon van het elftal zijn.
Maar hij doet ook hakjes. Hij zet op een gegeven moment ook een akka.
Ja, ik ben blij dat jij dat ook hebt gezien. Want ja, ik heb het in mijn aantekeningen staan van, doet hij nou een akka?
Dat dacht ik ook, want die is toch helemaal nog niet uitgevonden?
Nee, dat dacht ik van, hè? Dit is gewoon een akka pre-Ronaldinho.
Maar dat bestond dus al.
Ja, blijkbaar. Heerlijk.
Misschien heeft Cruijff dat ook wel gedaan.
Ja, ik ben heel erg benieuwd nu. Toch?
Hij
komt op het goal het aflopen. En iets van, denk ik, ook 25 meter voor het Ajax goal. Ajax staat een beetje
links,
rond het schatselpiet. En hij gaat met rechts, doet hij volgens mij is dat met rechts, ja. Een akka.
Maar van binnen naar buiten? Of van buiten?
Hij gaat naar buiten. En
ik dacht dat
binnen.
Hij met links deed. Maar goed, misschien heeft hij hem 2 keer gedaan. Dat zou zomaar kunnen.
Nee, ik heb dat
buiten binnen doet hij.
Ja. Maar ik ga dat wel even opzoeken. Want ik ben er wel heel benieuwd naar.
Het was echt dat ik dacht, hè?
Ja, echt een geweldige speler. Alles is mooi. Hoe die staat, hoe die loopt, hoe die beweegt.
Ja, en dat past dan ook wel qua stijl ook echt bij Real. Ja. Dit is een typische Real voetballer.
Ja.
Heel mooi om te zien. En ik vond die linkshalf Amavisca, vond ik bij Vlagen ook wel goed. Had ik nog nooit van gehoord, maar vond ik een goede speler.
Die stoomt lekker mee op. Een soort Denzel Dumfries-achtige.
Ja, maar wel sierlijk, vond ik. Wel een goede balbehandeling. En ja, af en toe zie je Vlagen van de bekende namen van Laudrup en Luis Enrique, maar te weinig. En Raúl, ja, toch weer niet goed, toch?
Nee, ik was nooit echt fan van Raúl.
Dus, en dat weet ik. En ik ook niet. Dus.
Ik vond hem degelijk.
Ja, ja gewoon saai.
Ja, dat is niet
saai. Maar hij had toch altijd het record voor meeste Champions League goals. Dan ben je toch gewoon een hele goede spits.
Ja,
hallo, jullie hebben hier ook 2 jaar geleden gezegd dat jullie niet zo onder de indruk van Benzema waren.
Ja, zijn we toch op terug moeten komen.
Ja, ik ben benieuwd of dat
misschien,
nog bij Raúl gaat
misschien
gebeuren.
Als we gaan waarschijnlijk nog wel een wedstrijd met Raúl.
Als Raúl dit jaar 14 goals maakt in de Champions League, ben ik ook om, hoor. Zo ben ik ook.
We kunnen toch een wedstrijd terugkijken met Raúl in zijn prime en kijken of het verandert. Maar het spelbeeld is wel, dat vond ik toch wel echt mooi om te zien, dat Ajax zo herkenbaar speelt.
Ja.
Bijna 1-op-1 wat je nu weer ziet. Die driehoekjes, die spaces, die hoesjes.
Ik vind het wel heel anders dan nu.
Maar ik gewoon, je ziet de blauwdruk. Je ziet de identiteit, dat duikt er echt vanaf.
Dat klopt. De blauwdruk en de identiteit zie je echt. Dus je ziet... Maar vanwege het feit dat Finidi en Overmars spelers zijn die buiten omgaan in plaats van binnendoor. En dus dat je nooit die backs hebt die er overheen gaat. Is het voetbal gewoon ontegenzeggelijk anders. Dus je ziet het type spel dat Ajax wil spelen, vind ik hetzelfde type spel als Ajax nu speelt. Dus op balbezit, vertrouwen, borst naar voren. Maar ik vind hier veel meer, je ziet veel meer patronen die erin zijn gesleten door Van Gaal, weet je wel. Dus een spits, een echt goed voetballende spits die zich uit laat zakken. Dat je van daaruit doorvoetbalt met een team die er daarna overheen gaat. Buitenspelers echt met een actie buitenom, ook wel binnendoor. Maar toch...
Ja, ik vind het de identiteit inderdaad en de Ajax-school, dat zie je gewoon.
Ja.
Alleen ik vind, en dat vind ik tot nu toe eigenlijk bij elke oude wedstrijd, met uitzondering misschien van Brazilië-Italië 82, dat het voetbal gewoon veel simpeler is.
Ja.
Een soort van, het is veel... er zijn gewoon een paar patronen die Ajax heeft en dat voeren ze uit. En er zit veel minder dynamiek en beweging in en veel minder positiewisselingen. Ja. Finidi is gewoon rechtsbuiten, dus staat rechts aan de zijlijn. Zelfs geldt voor Overmars. Maar wat ik hier wel bijzonder aan vind, is dat Ajax gewoon echt vol 3-4-3 speelt. Vind ik heel vet. Maar dat ze met 2 wijde, brede middenvelders ook spelen. Dus je hebt en Finidi en Overmars als buitenspelers.
Ja.
En dan heb je 10 meter daaronder, maar ook breed, Moussampa en Ronald de Boer.
Ik vroeg me ook een tijdje af wie er nou de rechts en links buiten waren. Hoe dat nou precies
heel stond. Gek, want daardoor is in het midden echt een zee van ruimte. Maar het werkt wel, want Davids floreert daarin en Liedman ook.
Ja, en ik denk ook dat het door type spelers komt. Want Ronald de Boer is van oudsher een rechtsbuiten of een spits. En Moussampa is natuurlijk van oudsher ook een... of vanuit de opleiding ook een linksbuiten. Maar ja...
Maar qua veldbezetting, als het team raar. Nu zou spelen, dan zou je denken, wat doen jullie nou? Ja. Het slaat echt helemaal nergens op.
Ja.
Dus dat vond ik wel bijzonder.
Ja. Straks gaan we het er nog over hebben, want hoe goed Ajax ook speelde, gaan we straks wel de vraag beantwoorden van, was dit dan ook echt die beste wedstrijd ooit? Maar wat daar wel alvast over kan zeggen toch wel, is dat Real ook wel hele grote ruimtes laat.
Ja.
Een keer stug, statisch, heel oud verdedigingsviertal, die met z'n vieren op een rijtje staan van, nou, ze kunnen elkaars handen bijna aanraken. Samen, ik denk dat er 10 meter breed staan ze gewoon voor de goal met z'n vieren.
Ja.
Ballen te wachten. Weinig druk op de bal. Ajax had die ruimtes dan nog echt klein. Ja,
het veld is heel groot de hele tijd.
Gigantisch veld. Ja.
Dat is ook echt iets wat anders is geworden.
Ja.
Maar goed, Real is dus periode weer wat beter. Dan dringt Ajax weer aan. Een geweldige 1-op-1 kans van Kluivert naar een hele mooie bal van Findi. Die eigenlijk, hij steekt hem achter de verdediger. Ja, eigenlijk voor een verdediger langs op Kluivert. Die net via de keeper een corner eruit haalt. Uit die corner komt een knal van Overmars op de lat. Die corner wordt afgeslagen. En
dat Overmars raakt de lat. Overmars. Het is een veel betere trap dan ik me kon herinneren.
En wat ik hier ook opvallend vond, ik weet niet of jullie dit hebben gezien, maar ik zal jullie een screenshot laten zien, is dat er iemand achter het goal met een vlag staat te wapperen. En we hebben het al over gehad dat Ajax een staande ovatie aan het eind gaat krijgen. Maar op dit moment is dat nog ver te zoeken, want er staat iemand met een hakenkruis achter het goal te zwaaien.
Oké.
Okay. Heb ik niet gezien.
Heb ik ook niet
vind
gezien.
Vind ik vrij
vreemd.
Ja. Vrij vreemd. Ja. Ik zal hem even nu alvast laten zien.
Wat is het moment dat je denkt, oh ja, ik neem mijn hakenkruisvlag mee?
Oh, ja.
Wauw.
Ja, dat valt niet te ontkennen.
Nee. Wat een waanzin.
Bizar, hè?
Ja. Ja.
Dat zou nu ook niet meer gebeuren, denk
nee,
ik.
Zeker niet.
Nee. Misschien bij Lazio.
Maar daarmee eindigde de eerste helft. Nee, wacht. We moeten het nog even over die scheids hebben. Want er gebeurt nog iets aan het eind van de eerste helft. Namelijk een overtreding van, ik denk dat je wel kan zeggen, Sanchez.
Ja.
Er is een duel. De bal valt uit de lucht omlaag. Kluivert en Sanchez gaan een duel aan ergens op de middenlijn. Allebei met gestrekt been omhoog. Kluivert raakt de bal als eerste. Daarna raken ze elkaar. Ze vallen op de grond. Kluivert staat op en Sanchez geeft hem onder ogen van de scheidsrechter gewoon een klap. Gewoon.
Ja, het is zo raar.
Gewoon, ja. Slaat hem gewoon.
Ja.
Kluivert protesteert niet. Teamgenoten protesteren niet. Scheidsrechter staat erbij, kijkt naar. En geeft een vrije trap aan Real.
Ja.
Die man heeft echt alles verkeerd gezien wat hij kon doen.
Ja, ja, en hier, dit is dan wel zo'n moment dat je denkt van, oké, ik snap wel dat mensen zijn gaan protesteren. Want het is toch heel gek dat dat hier nu niet gebeurt. Ik bedoel dat je 2 afgekeurde goals zomaar over je heen laat gaan. Oké, maar dan inderdaad je spits die gewoon een klap krijgt voor het oog van de scheids. En dat gewoon wel prima is of zo.
Ja, vooral dat die scheids niet gewoon direct een rode kaart trekt.
Ja.
Ja, die zat echt overal mis. Dat was wel een kleine smet op de wedstrijd.
Eindstand eerste helft, 3 ballen op de lat. 2 onterecht afgekeurde goals. We gaan de rust in en als ze de kleedkamer uitkomen, zegt Evert ten Napel dit.
U ziet de spelers van Real Madrid weer uit de kleedkamer komen. Die van Ajax zijn al op het veld van dit Bernabeu-stadion. Waar in de rust op de perstribune door iedereen, ook heel veel buitenlandse journalisten, geklaagd is over de arbitrage. En een van die journalisten kon zich herinneren dat hetzelfde arbitrale trio afgelopen zaterdag in de Bundesliga bij de wedstrijd Bayern München tegen Werder Bremen een soortgelijke goal heeft afgekeurd. Diezelfde grensrechter. Engler, die toen niet oplette bij een goal van Klinsmann. En vanavond dus dezelfde fout begaat.
Nou, ik irriteer me eigenlijk nu meteen weer. Toch gaan even toe.
Hoezo? Is toch lekker informatief?
Maar met die hakkelende zinnen, waarin hij steeds halverwege even rust neemt. Ja, ik kan er echt heel slecht tegen in die stem. Ik neem alles terug, wat ik alle complimenten terug. Maar ja, dus ook wel opvallend.
Het was niet zijn eerste keer.
Het was niet zijn eerste keer. Maar de tweede helft begint.
Scheids en grens gaan verder waar ze gebleven waren.
Ja, meteen weer een onterecht afgekeurde. Ja. Nou, de bal gaat er niet in, want ze fluiten al. Maar Kluivert wordt 1-op-1 met de keeper weer teruggefloten. En dan zie je dat Real steeds meer gaat treiteren. Die denken, die gaan gewoon rekken.
Ja, die voelen altijd dat ze de scheids mee hebben.
Ja, ja, ja. Dat voelen ze wel, ja.
En dat ze zijn weggespeeld.
Dat voelen ze ook.
Dat ze het anders moeten doen dan wat ze hebben geprobeerd. Want met het voetbal van Ajax komen ze niet mee. Ze komen gewoon tekort. Ze zitten niet, dekken niet kort genoeg. Het tempo is te hoog. Met name voor de laatste linie.
En dat is ook wel het moment dat, dat Davids gaat floreren.
Want ja, want die, dat vind ik mooi, want die wordt echt uitgedaagd. Die denkt, ja, die heethoofd, die moeten we hebben. Ja. Die gaat over de rooie en die laat het helemaal van zich afglijden.
Klopt.
Zo mooi om te zien.
En, ja, wie komt er wel eventjes aan mok maken? Nou, Danny Blind.
Ja, de aanvoerder.
Die kwam even op voor zijn jonge teamgenoot.
Dat was mooi, ja. Ik herinner me nu iets zegt. Ja, dat was vet. Maar Davids, hij laat zich niet kennen, maar hij houdt zijn benen ook geen één keer in. Hij gaat wel echt volle bak in steeds. Ja. En hij wint ook bijna elk duel. En soms is het een soort van zo'n bal die ertussen valt. En dan valt hij er nog een keer tussen. En dan gaat hij er weer in en weer in. En op een gegeven moment heeft hij dan de bal.
En dan neemt hij hem weer perfect mee.
Ja, en op het lege middenveld kan hij doorstomen. Gooit er nog een tiptop uit op een gegeven moment. Ja. Was echt goed. En na afloop is Kees Jansma, die ik trouwens een beetje irritant vond, want die wilde heel erg zo zijn eigen mening in dat gesprek met Van Gaal
heel lange mengen. Vragen.
Ja, die zei dat hij David zo goed vond. En toen zei Van Gaal, nou, David was de eerste helft helemaal niet goed. Toen deed hij namelijk tactisch niet wat ik van hem vroeg. maar de tweede helft was hij fantastisch. En dat viel als kijker ook wel op.
Wat was die goed, zeg.
Ja.
Waar we het inderdaad in de special over Davids over hebben gehad, dat hij en dat verdedigende pit heeft en daarna zo mooi zich eruit voetbalt, mee opkomt.
En dat hij dus het beste is, denk ik, toch ergens in een dienende rol. Dus dat hij die bal daarna kwijt kan aan Liedmanen of aan Kluivert.
Of aan Finidi. Daar wil ik het zo meteen wel even over hebben.
En dan komt eindelijk dan de 0-1, ergens, wat is het, de 67ste minuut pas. Davids komt inderdaad door op het middenveld. Paas naar rechts op Finidi. Die steekt hem voorlangs op Liedmanen. Die hem afrondt.
Ja.
En hij juicht zo mooi met zijn armen perfect voor zich uit.
Ja.
En dan de wijsvingertjes omhoog.
Ja, en dan zijn knieën steeds hoger. En dan op een gegeven moment toch ook even die gebalde vuisten.
Ja, dat was echt
perfect.
Zo juichen. Hebben jullie dat ooit nog daarvoor of daarna gezien?
Nee, maar dit is precies Liedmanen gewoon hoe die juichte.
Ja.
Zo kennen we het.
Ja. Maar even jongens, die aanval. Kluivert biedt zich aan uit de spits. Houdt de bal vast. Eventjes wachten, even wachten. Op het moment dat het kan, geeft hij mee aan Davids die opkomt. Die loopt op, speelt de man uit is in de as. Geeft hem mee aan Finidi. Die dribbelt naar binnen en steekt hem zo mooi. Deze aanval is gewoon, het is bijna pure kunst. Gewoon, je weet gewoon dat Van Gaal hier zoveel uur op heeft getraind, gehamerd. En het vette vind ik ook, eigenlijk dat vind ik de hele wedstrijd, dat ze eigenlijk allemaal elke keer wel de bal willen.
Ja.
Dus er is niemand die zich verstopt. Er is niemand die, heeft de Napel zegt op een gegeven moment ook over Bogarde, van daar wordt ten onrecht over gezegd dat hij niet zo goed kan voetballen.
Was goed, Bogarde.
Ja, zeker. Die neemt ook risico in zijn passing. Die geeft ook goede lange ballen. Maar
ook een paar keer mis.
En jawel,
wordt het me even uitgelegd door David. Die pakt die dat twee koppen grotere Bogarde even bij zijn hoofd. Vet. In soort van, hey, kom op hè.
Maar even over dan Finidi. Ik bedoel, ik weet, ik was fan vroeger gewoon omdat het Finidi George was. Maar ik heb echt genoten. Zo gracieus als het eruit zag. Best wel rechtop. Lang ook. Rechtspoot op rechts. Dat is natuurlijk heel ouderwets inmiddels. Maar het vette was, hij ging dus best wel vaak naar binnen.
Bij deze goal ook.
Bij deze goal ook. En dan zag je dat hij dus wachtte op eigenlijk op deze loopacties van of Kluivert of Liedmanen of dat Overmars wat ging doen. Want hij heeft niet per se een schot in zijn linker. Hij heeft ook niet per se een voorzet of zo. Maar heel vaak dat hij dan heel rustig een beetje naar binnen ging dribbelen. Wachten, wachten, wachten. En nu deze paas, die is toch echt van zeldzame schoonheid. Met buitenkant rechts, een soort chipje eigenlijk.
Ja.
Door drie man heen eigenlijk. En Liedmanen die dus deze loopactie maakt, die altijd maakt. En het vet is aan Finidi, hij weet dus dat deze loopactie gaat komen.
Ja. En mooi dat Liedmanen hem niet tegendraads inschiet, maar eigenlijk in de richting van de bal meeschiet langs de keeper.
Nou, door de benen zelfs.
Oh, hij gaat langs de benen. Door de benen.
Ja. En wat ik mooi vind aan die loopactie van Liedmanen is dat hij de hele tijd zit te schakelen tussen, in de voet diep, in de voet diep. En op een gegeven moment versnelt hij iets. En dat is volgens mij voor Fini die het teken van, oké, dit wordt diep.
Ja.
En dan weet Fini die ook, ik kan hem gaan geven.
Ja.
En dan geeft hij die bal nog ogenschijnlijk in een soort van niemandsland. Maar dan opeens is Liedmanen daar en staat het 0-1.
Ja. Ook niet in de buurt van buitenspel.
Nee, bij lange
ook gewoon niet eens op het randje. Ja,
zelfs die grens kon niet anders dan zijn vlag naar beneden halen.
Ik vond deze aanval echt de mooiste wonderschoon. Van de ja, zeker.
En dan van Liedmanen.
Hoewel de 2-0 ook schitterend
is. In het bijzonder, want dat is toch een beetje zo'n... Ja. De Ajaxide der Ajaxide of zo. Veel mensen toch wel de favoriet. Een gezicht van dit elftal.
Ja, nou, ik vond hem echt heel goed. En ik ging een beetje bedenken waarom. En ik kwam op de vergelijking dat ik vind dat hij voetbalt als een wiskundige. Omdat ik, als ik hem op het veld zie lopen, zie ik gewoon voor me dat er in zijn hoofd een soort van enorme harde schijf allemaal berekeningen aan het maken is. Omdat hij constant aan het zoeken is naar de meest logische oplossing.
Ja.
Van metertje naar links, even over de rechterschouder kijken, metertje naar rechts, ietsje naar voren, ietsje naar achter. Waardoor als hij de bal krijgt, dat hij eigenlijk ook steeds het meest logische doet. En dat is heel mooi, omdat je ziet als kijker dat het steeds eigenlijk wel de beste oplossing is. Ergens vind ik het ook een heel klein beetje saai.
Ja, ik vond het tenminste niet saai, maar ik snap wat je zegt over dat logische, maar ik had ook vaak het idee, ik vond het vaak niet zo logisch. Zo, ik dacht ook af en toe van, waarom draai je dan nu weer de drukte in? Maar dan ik had het idee dat hij zich vaak ook een beetje moeilijk maakt of zo. Maar dan komt hij er wel uit. Maar ik vond het niet soort van helemaal... Ik vond hem ook af en toe een beetje zo...
Ik zit veel meer in Team Daan, maar het is niet...
Het ging wel met kracht of zo. Het gaat niet heel makkelijk. Ik heb het idee dat hij ook af en toe een beetje zo houterig, hakkerig...
Het gaat hoekig inderdaad.
Hoekig, maar wel sierlijk. Ik vond het wel sierlijk, mooi om te zien.
Ik heb wel het idee dat hij kapot is na de wedstrijd. Dat hij aan het sleuren is de hele
klopt,
tijd.
Maar dat klopt. Hij was ook niet de spelverdeler op 10. Dus wat dat betreft, het was niet een klassieke 10. Eigenlijk, de spelverdeler was in dit team misschien deze wedstrijd iets minder, maar was eigenlijk Ronald de Boer. Veel van het middenveldspel verliep via hem. En dat was omdat Liedmanen veel meer een lopende 10 was. Of eigenlijk een soort tweede spits. Ook heel vaak bij de tweede paal op. Daarom scoorde hij ook zoveel. Hij was topscorer van de Champions League ook, volgens mij het jaar ervoor. Dit was ook alweer zijn vierde goal. Dus... Het was een beetje een atypische nummer 10, zeker voor die tijd. Toen was het toch meer de nummer 10, balletje in de voet, technisch, mooi, sierlijk. En vanuit daar, die gaat een mooie oplossing zoeken. En dat had hij niet. Dat deed hij minder. Het was ook niet daarom wat jij zegt, saai. Hij was niet de meest spectaculaire speler.
Nee, maar het was gewoon allemaal, vond ik, heel logisch en heel doordacht. Als we vorig dus gewoon 10 harde schijven in zijn hoofd op volle toeren aan het draaien waren.
Ja.
Om aan Liedmanen in te fluisteren wat hij moest gaan doen.
Ja, mooi.
Dan, niet lang daarna de 2-0 van Kluivert. De bal wordt veroverd rond de 16 door Blind. Dus het is een beetje een counter.
Ja, tweede goal, Blind verovert de bal. Nou, dat echt wel een beetje... doet me ook denken aan de huidige Blind.
Zeker.
Ik had in mijn aantekeningen staan... JR lijkt op SR. Ik dacht, wat heb ik nou? Waar heb ik het nou over gehad? Maar dat was dus Blind Junior lijkt zo op Blind Senior.
Ja.
Qua voetbal, qua hoe ze kijken, hoe ze bewegen,
na
wat ze
wordt
doen.
Hij geïnterviewd.
In het interview.
Ik heb op een gegeven moment ik heb mijn ogen dicht gedaan en gedacht van, oké, welke is het? Ja, goed. Blind die verovert de bal, geeft hem mee aan Fini. Die passeert een man op eigen helft. Dat vond ik heel vet. Hij ziet gewoon de ruimte. Oké, ik ga buitenom, passeert. Hij dribbelt daarna iets verder en gaat naar binnen. Kluivert laat zich weer uitzakken. Hij krijgt de bal van Fini. Hij draait door, dus hij voetbalt door. Daar hebben we het over gehad. En hij geeft hem mee aan Overmars. Die passeert zijn man ook weer buitenom. Dus twee keer buitenspelen is hij buitenom. En hij trekt hem schuin terug met links. En Kluivert is doorgelopen en met het wereldberoemde puntertje.
Echte specialiteit, hè?
Echte specialiteit.
Ja. Maar zo
prikt hij hem er echt in. Ja, precies, dus binnenkant paal.
Die bal komt van links en hij puntert hem dus rechts in de verre hoek. Ja, die bal die verandert niet eens zo heel veel van richting en komt binnenkant paal.
Ja.
Ja, en dan komt dus mijn favoriete moment van de wedstrijd.
Oh.
Namelijk dat ze gaan juichen. Ja. Kluivert die loopt... Ik denk niet dat het de Ajax-fans zijn, weet ik eigenlijk wel zeker. Die loopt gewoon achter de goal naar de fans die daar zijn. En nou, doet niet zoveel speciaals. En dan zie je op een gegeven moment Moussampa aankomen rennen. En die duikt een beetje zo onder de schouder van Kluivert. En die gaat eerst zo met gebalde vuisten een beetje zo naar dat Real publiek. En dan doet hij dus, maakt hij dus een lange neus. Dus doet hij zo.
Met twee...
Doet hij zo, ja. Ja, twee handen zo voor zijn neus. Zo, na, 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 na het publiek van Real.
En dat is zijn basisdebuut, hè?
Zijn ja. basisdebuut. En zo ik zag goed. Het tijdens de goal niet. Maar ik na afloop nee, heb na je afloop. Dus de... nou, allemaal interviews nog met Van Gaal. En dan kijken ze ook samen de goals terug. Van Gaal en Jansma. En dan zie je dit dus opeens gebeuren. En dan is Van Gaal ook... Die is trots als een vader.
Ja, dat...
Van dit is mijn Kiki. En kijk dan wat hij doet. Hoe leuk.
Ja, 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 hij, het sowieso heel vaderlijk ja. is hij. Hij is wel een strenge vader. Dat ja. zie je in alles.
Maar wel rechtvaardig.
Maar ja, streng door rechtvaardig. En je ziet het gewoon. Hij is de vader van die jongens in dat elftal. Het zijn ook vaak nog jongens.
Ja, ja die echt zo Moussampa, mooi, maar ook dit. Davids. Die zie je toch gewoon recht van de pleintjes afkomen.
Ja. Ja.
Dat veld op. Zo scheid aan alles. We gaan gewoon voetballen.
Ja, ja,
maar zeker. Ik vond gewoon van die nu met Depay die de vingers in zijn oren stopt. Of weet ik veel wat iedereen aan het doen
allemaal
is.
Allemaal over nagedacht.
Moussampa maakt gewoon een lange neus.
Ja, zo goed. Daarna, ja. Het blijft dus 2-0. De wedstrijd blijft een beetje hetzelfde spelbeeld. Ajax zet niet heel veel meer aan, maar krijgt nog wel een aantal grote kansen. Nog wel een rare actie van de scheids weer. Zamorano komt door op Van der Sar. Die komt zijn goal uit, pakt de bal en Zamorano laat zijn voet hangen. Of ja, toch wel een beetje expres raakt het hoofd van Van der Sar.
Ja.
Die maakt een klein beetje theater, maar wordt wel echt geraakt. En vervolgens gaat... Dus Van der Sar ligt met zijn handen op zijn hoofd geblesseerd in het strafschopgebied. En dan gaat de scheids fysiek Van der Sar omhoog trekken.
Kom op, nou,
jongen. Kom eens even opstaan. Terwijl hij gewoon net aan zijn hoofd geraakt is. Ja. Even later gaat hij ook weer liggen en wordt hij behandeld.
Ja, heel raar.
Bizar.
Ja.
Maar goed.
Misschien dat Zamorano had natuurlijk echt een mooie, wilderige bos met haar.
Ja.
En dat die mode technisch... eigenlijk al niet meer vond kunnen wat Van der Sar rokte die avond.
Een bloempotkap.
Jezus.
Maar die Zamorano zag er fantastisch uit. Ja. Voor mij was het toch een beetje... Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Nou, dat hij daar bij Real zo furoren heeft gemaakt. Ja, en het was grote favoriet.
En lang ook gespeeld. Want ik zat ook zijn carrière even te bekijken. Want ik moet meteen denken aan Inter en ook aan Chili. Salas en Zamorano, toch echt een legendarisch spitsenduo.
Zeker.
Maar hij heeft langer bij Real gespeeld dan bij Inter. En hij is daar best wel een held van de club. Ja, en wel een mooi verhaal ook. Ik denk dat sommige luisteraars in ieder geval het beeld herkennen. Maar dat ga ik toch even vertellen. Zamorano, Bam Bam, was een van zijn bijnamen. En Ivan de Verschrikkelijke.
Echt twee uitstekende bijnamen.
Echt twee hele goede bijnamen. En dus langer bij Real speelde dan bij Inter. Maar bij Inter speelde hij in de spits met Ronaldo. Zamorano zat er al. Op een gegeven moment werd Ronaldo gekocht van Barcelona. Was op dat moment de allerbeste spits ter wereld. En die wilde rug nummer 9. Geef hem eens ongelijk.
Ja, is logisch.
Zamorano dacht dan, nou, dan neem ik nummer 10. Ook niet verkeerd. Maar ene Roberto Baggio speelde met nummer 10. Fijn. Dus er bleef voor Zamorano niet zo gek veel over. Totdat de technisch directeur Sandro Mazzola, die zei... Ja, weet je, kies dan een nummer zoals 27. 2 plus 7 is 9. Of 18. 1 plus 8 is 9. Hoef je dat alleen maar erbij te denken, heb je ook een beetje nummer 9 op je shirt staan. Maar Zamorano nam dat letterlijk. En die heeft toen aan de algemeen directeur gevraagd... Ja, leuk en aardig die Ronaldo met nummer 9. Maar mag ik dan nummer 18? Maar dan wel met een plusteken ertussenin. Nou, die heeft dat blijkbaar aan de bond gevraagd. En die zijn op een of andere wonderlijke reden akkoord gegaan.
Dat is toch fantastisch?
Ik denk dat er wel een paar lieren richting de bond zijn gegaan.
Ja, dus Zamorano heeft gewoon... Ik weet niet of het een heel seizoen was, maar het zijn meerdere wedstrijden. Want je ziet gewoon op internet heel veel foto's van Zamorano met dus een heel groot plusteken gewoon en dan een 8.
Ja. Het is ongelooflijk.
Het is echt ongelooflijk.
Zo vet.
Het is zo vet.
Zo goed.
En ik dacht nog van ik verzamel een beetje shirts, Jon en jij nog meer.
Ja.
Maar is dit de Holy Grail?
Ja,
als je het Inter-shirt van Zamorano te pakken hebt met 1 plus 8.
1 plus 8, dat is wel echt... Ja, dat is wel... Ja, dat toch? Is de Holy Grail.
Ja, dat denk ik ook wel.
Sworn.
Ja. Ja. Ja.
Die is niet te betalen.
Ja,
maar
ja,
zo vet het. Vond ik dit.
Ja, geweldig. Maar ik kende die carrière eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik vond het leuk om te zien... Want ik had bij Inter het idee dat hij toch een beetje een soort stugge spits was. Leuk om te zien hoe die dat hier... Ja, zo goed had gedaan.
Ja, vol lof over Ronaldo was hij gewoon beste speler met wie ik ooit heb gespeeld. En blijkbaar was het ook een spits die de andere spits met wie die dan speelde ook beter liet voetballen. Dus spitsen waren altijd heel blij als ze met Zamorano een duo konden vormen.
Ja. En even ten Napel heeft nog een mooie anekdote over hem tijdens de wedstrijd.
Ja, Zamorano... Een aparte jongen noemde die hem, omdat hij met zijn moeder in een flatje om de hoek van het stadion woont. Geen pracht, geen praal, een echte volksjongen, zei Evert.
Ja,
vond ik mooi.
Dan is het bijna klaar. Moussampa wordt dan gewisseld voor Reuser. Leuk om die nog even te zien.
Ja.
Maar dan is het fluitsignaal. En dan, ja, niet tijdens de wedstrijd, maar echt bij de ereronde van Ajax over het veld, wordt er echt een staande ovatie gegeven. Ja,
de hakenkruisvlaggen worden opgeborgen.
Ja, die zijn
en het applaus komt naar beneden.
Kun je nagaan dat je zo goed kan voetballen dat iemand zijn hakenkruisvlag opbergt en gaat staan applaudisseren.
Ja, ik vond wel die shirts van Ajax, die witte... Dus
die ondershirts.
Ja, het zijn gewoon die witte t-shirts, katoenen t-shirts volgens mij. Ja, met dezelfde opdruk, gewoon dat ABN en het logo en... Sowieso, op dezelfde plekken als op het shirt.
Sowieso heel vet dat ABN dat verticaal staat.
Ja, dat blijft
heb je eigenlijk nooit meer gezien.
Die witte gezien. T-shirts zijn echt super
heel
mooi.
Vet. Over Holy Grail gesproken. Dat is ook wel echt een heel vet om te hebben. En dan het applaus. Ja, schitterend.
En het applaus. Opvallend ook. Ajax vliegt diezelfde avond terug naar Amsterdam. En de volgende dag naar Japan om de wereldbeker te gaan winnen.
Oh, echt?
Ja, dat is de dag daarna.
Ja,
dat
tegen Gremio. Ja.
Bizar.
Heel vet.
Maar dan komt eigenlijk de grote vraag van deze aflevering. Ten Napel zegt het tijdens de wedstrijd een aantal keer... Real krijgt voetballes. Ajax declasseert hier Real als nooit tevoren. Masterclass van Ajax. Real wordt verschrikkelijk vernederd. Was dat zo? Was dit echt zo goed van Ajax?
In de tijd misschien wel, maar ik vind het toch moeilijk om het los te zien van wat je nu wekelijks ziet. Want ik vind de kwaliteit en de moeilijkheidsgraad van het voetbal wat nu gespeeld wordt, ligt volgens mij zoveel hoger, dat ik bijna denk dat als het huidige Ajax tegen dit Ajax speelt, dat ze misschien wel echt gewoon wel makkelijk gaan winnen, omdat het voetbal zoveel beter is geworden. Dat idee heb ik een beetje.
Ja, zeker als je... een andere heel bekende wedstrijd natuurlijk tegen Real is die 1-4.
Ja.
Dat was wel een hoger niveau. En
dat gevoel heb ik wel,
een grotere vernedering.
Maar dat doet me dus wel pijn eigenlijk.
Maar ook voor mij lag het vooral in een soort beleving. Er wordt zo weinig... Ze gaan niet uit hun dak. Ze zijn niet super blij. Ze gaan niet... Het is niet een soort strijd.
Nou, dat vind ik wel. Na afloop zijn ze wel heel blij.
Maar het is niet die euforie of een soort van... Ik vond gedurende de wedstrijd...
Ja, maar na afloop vond ik dat wel.
Ja, okay,
ik vond zoals Davids rondliep van wow, wat hebben we hier gedaan? En dan als ze dat applaus zou krijgen, dan zie je ze ook denken van wow, oké, we hebben echt iets bijzonders gedaan. Ik vond alleen, het voetbal was gewoon echt anders.
Ja.
Ik vond wel hoe dominant Ajax was in Bernabeu. Toch bij Real, de grootste club ter wereld. Dat gevoel had ik wel. Ze waren wel echt heer en meester... tegen een club die ook een instituut was. Dat hoorde je ook wel aan het commentaar. En Real had echt niks in te brengen. Dus inderdaad, in de tijdgeest klopte het wel. Alleen het was minder dan wat we nu de afgelopen jaren hebben gezien.
Ja, nou, ik miste denk ik toch gedurende de wedstrijd ook van Real een soort bevlogenheid of een soort dat je er
meer echt... tegenstand eigenlijk.
Ja,
gewoon,
dat en zo dat je er, als je er echt zo'n wedstrijd boven jezelf uitstijgt, dan denk je toch dat je met passie en gewoon voor elke bal en let's go, we gaan dit gewoon.
Ja.
Maar vond het toch ook gewoon, misschien is het inderdaad ook de manier van voetballen, maar vrij statisch. De vragen die we onszelf hebben gesteld. De eerste dan maar meteen. Wie of wat viel het meest op?
Ja, voor mij de openheid van die reportage en de interviews achteraf. Ik vind, dat mis ik ook wel echt eigenlijk. Het is nu allemaal zo dichtgekaderd en zo vast omlijnd hoe die reportages en die interviews eruit zien. En nu was het gewoon na afloop, schrijft Ronald de Boer net gedoucht aan bij Van Gaal in midden pak. In een interview. Weet je wel, dat gewoon zelfs Wesley Sneijder op de schoot van Jack van Gelder, weet je wel. Dat soort momenten mis ik toch wel een beetje.
Ja, ja. Ik vond Finidi George, ik vond het zo mooi om te zien. Zo gracieus. En dat paasje, ja, heerlijk.
Ik zou zeggen Davids, toch wel met kop en schouders de beste man van het veld.
Tweede helft, hè, volgens Van Gaal.
Ja, eerst zelf zag je ook, hè, tactisch deed hij niet goed.
Vraag 2, welk beeld moeten we bijstellen?
Ja, ik moet bijstellen dat Overmars toch eigenlijk wel een hele goede speler is.
Ik zal bijstellen dat Redondo meer is dan die ene actie bij de achterlijn.
Maar positief bedoel je dat?
Positief, ja precies, want wat een speler.
Ja.
Ik moet bijstellen dat Real altijd een sterrenteam is geweest. Het is ook gewoon, ze hebben ook mindere jaren.
Toch zand in de ogen gestrooid door de Galacticos.
Ja, ja zeker. Dat is echt wel een groot... Ja. Ja, daarmee hebben ze toch wel een soort van sfeer bepaald.
Nou, hiervoor natuurlijk het vijftal van de gier. Quinta del Buitre. Vraag 3. Als je één ding mee zou mogen nemen naar het nu, wat zou het dan zijn?
Ja, 100.000% het juichen van Kiki Moussampa. En daarbij horend ook wel de reactie van Van Gaal, die natuurlijk ook had kunnen zeggen, ja, dat moet hij niet doen, is niet verstandig. Ja. Maar die er gewoon volledig achter ging staan.
Ja. Ik ga voor de graphics van de Champions League.
Oh ja.
Daar heb ik echt wel van genoten. Ja. Het is ook pure nostalgie, want je kan ook zeggen, het is een beetje achterhaald of oudbollig. Maar ik vond het nog steeds iets chiques hebben. Ik vond het lettertype mooi. Ik vond
het chic.
Ja, ik vond die sterren die bij elkaar komen. Dat Colosseum op de achtergrond.
En het verandert allemaal wel, maar toch ook weer niet. En dat komt volgens mij natuurlijk heel erg door die hymne die gewoon altijd hetzelfde
blijft. Ja, die hymne. Ja, tuurlijk. Ja.
Ik zou zeggen dat ik graag zou willen meenemen de hoge, zuivere speeltijd.
Oh ja, hele goeie.
Dat is toch wel echt lekker voetbal kijken.
Dat zou Marco van Basten heel blij maken.
Ja.
Volgende week kijken we weer een wedstrijd. Namelijk Frankrijk-Brazilië van het WK 2006.
Zidane.
Ja. Zou die het einde halen?
De Matrix.
Ja.
Ja, en dan, nog,
We hebben natuurlijk onze correspondent België. Die toch een kleine reactie wilde geven op de aflevering van vorige week. Komt-ie.
Ha mannen, Paling hier. Er moet me iets van het hart. Vorige week hadden jullie het over het WK 1982, Brazilië-Italië. Een leuke aflevering. En jullie doen een toegift over enkele bijzondere wedstrijden. Maar jullie vergeten compleet de openingswedstrijd België-Argentinië. Een memorabele wedstrijd. Al kan ik me er iets bij voorstellen dat in Nederland misschien iets minder memorabel was dan in België. Maar toch, het was een bijzondere wedstrijd. Het was de eerste keer in 5 of 6 toernooien dat er nog eens gescoord werd in een openingswedstrijd. En het was ook de eerste keer dat underdog de regerend wereldkampioen wist te verslaan. Later hebben een aantal Afrikaanse landen ons voorbeeld gekopieerd. Maar we waren wel degelijk de underdog. De kleine rode duivels, we waren er al niet meer bij geweest sinds 1970 tegen het grote Argentinië met Kempes en met het nieuwe godenkind Maradona. En we speelden een goede wedstrijd, winnen met 1-0 een cross van Verkouteren op Van den Berg, die veel tijd krijgt en goed afwerkt. En ik was 2 op dat ogenblik, dus ik heb de beelden nooit live gezien, maar ik heb die goal al zeker 100 keer achteraf gekeken. En ik herinner me die ook omwille van het legendarische commentaar van Rick de Sadeler. En vraag elke Belgische voetballiefhebber boven de 35, ik weet niet hoeveel daarvan naar Studio Socrates luisteren, maar ze gaan het allemaal beamen, elk excuus is goed om nog eens Rick de Sadeler te beluisteren. Hier is hem. Daar is hem, Rick de Sadeler.
Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem! Goal! Goal, goal, goal! Dat was dan op zijn Argentijns. Ah, maar de Argentijn naast mij doet mee. Wel, daar hadden we dan. Daar zien we hem. En Filiol blijft veel te lang wachten, gaat nu nog eens terug. En dan kan hij trappen en daarmee is hij wereldberoemd.
Dankjewel, Paling.
Ja, heerlijk. Heerlijk commentaar.
Dit soort dingen hebben wij nodig. Wij arrogante Nederlanders moeten af en toe iets meer op de geschiedenis van de Zuiderburen gewezen worden.
Maar daarom hebben we Paling toch ook, onze vaste correspondent.
Jongens, dankjewel. Rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple, waar je dan ook luistert. Dat helpt enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand en...
Ja, het kan er maar 1 ding zijn. Help ons aan het Intershirt. Zamorano 1+8.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
É você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.